Goedemorgen. Ik mag u welkom heten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik heb vanmorgen al gezien dat er flink handen werd geschud. Als u dat nog niet gedaan heeft, heeft u nu de gelegenheid om uw buurman, uw buurvrouw een goedemorgen en een fijne dienst toe te wensen. En vooral als u hier vanmorgen voor het eerst bent, dan hoop ik dat u zich thuis zal voelen en iets van de liefde van onze Heer mag ervaren. Ik wil om te beginnen een tekst lezen om deze dienst te openen. En dat zijn een paar woorden uit Psalm 56. Daar staat: op mij en ook op u, o God, rusten geloften door u toegezegd. Lofoffers zal ik u betalen, want gij hebt mijn leven gered van de dood, immers ook mijn voet van aanstoot. Mag ik u vragen om te gaan staan, dan zullen we deze dienst aan de Heer opdragen en dan zingen we aansluitend ons openingslied uit Johan de Heer 104, geprezen zij de Heer. Heer, zo staan we aan het begin van deze dienst voor uw aangezicht. We zijn gekomen om u te ontmoeten, om u de eer en de glorie toe te brengen vanmorgen. Maar ook, Heer, om van u te ontvangen, want we hebben u nodig en we willen niet zonder u en we kunnen niet zonder u, geen dag van ons leven. En daarom openen wij ons hart voor u. We stellen ons helemaal open. En we vragen of u deze ruimte en ons hart met uw Heilige Geest wil vullen in dit uur. We bidden om uw aanwezigheid. We bidden dat u ons zal voeden, zal toerusten, ons zal overstromen met uw genade. En Heer, we willen onszelf uitjubelen in de liederen die we voor u zingen vanmorgen. We willen u de glorie en de ere toebrengen, want u bent het waard. U bent onze grote, almachtige koning. Amen. Gaat u zitten. Het is geweldig om een dienst zo te beginnen met een loflied voor de Heer. Om hem te laten weten dat we hem willen prijzen en hem willen loven. En in het lied zegt ook waarom we dat doen. Vooral het eerste couplet is daar heel duidelijk in. De Heer is het die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Ieder troost en alle schuld vergeeft. Bent u getroost vanmorgen? Voelt u zich getroost? Is uw schuld vergeven? Ik denk als we dat ten volle beseffen, dat we heel stil worden. Het is onze God die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Met het volgende lied dat we gaan zingen, kunnen we opnieuw verwoorden wie God voor ons is. Wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God? En hij wordt een schuilplaats, een schild, een burcht en een bevrijder genoemd. Voor wie? Voor u, voor mij? Voor wie vertrouwen op hem, zegt het lied. 270 uit Opwekking. Twee liederen die uitdrukking geven aan hoe groot onze God is. Maar ook een voorwaarde voor ons, waar wij ons aan te houden hebben. We moeten vertrouwen op hem, ons vertrouwen op hem stellen. En dat betekent ook dat we aan hem moeten geven. Dat we ons leven in zijn hand moeten leggen. En dat klinkt makkelijk, dat klinkt eenvoudig. Maar het betekent dat als het erop aankomt, dat we alles wat we hebben in zijn hand moeten leggen. En daarover zingt het lied wat we nu gaan zingen, 499 uit Johan de Heer. U behoort geheel mijn leven. En let erop dat als u het zingt, dat u het ook meent. U te dienen is mijn eer. En het lijkt me een goed moment dat als we zingen over geven, om dan tijdens dit lied ook de collecte bij u op te halen. We hebben 3 rondgangen vanmorgen. Eentje voor de gemeente, eentje voor de zending voor Brazilië en 1 voor het bouwfonds. Wanneer je geeft, kun je dat op verschillende manieren doen. En ik denk dat de meeste mensen daar het onderscheid wel van weten. Je kunt geven uit een enorme veelheid wat je hebt. En dan geef je zo, een beetje hooghartig. Dat is een manier van geven, dat kan bij onze Heer niet. Als we Hem willen geven wat we hebben, dan kunnen we dat maar op één manier doen. Op onze knieën. In alle nederigheid, in alle ootmoed. Dat geven, dat is dan eigenlijk aanbidden. Laten we met elkaar zingen, opwekking 46. Vader, ik aanbid u, opnieuw, ik leg mijn leven voor u. Halleluja. Deze gevende aanbidding is een belangrijke reden dat we hier zijn vanmorgen. Dat we hier in deze kerk zitten. Om ons leven voor Hem neer te leggen. En zo aan Hem te geven. 74 uit opwekking zegt dat dan ook. Heer, we zijn hier samengekomen in uw naam. En wij aanbidden u. Laten we dat met elkaar zingen. Wat is het geweldig dat die grote, almachtige God zo dichtbij is, zo dichtbij dat we tot hem mogen naderen en met hem mogen praten. Ik stel voor dat we met elkaar nog zingen uit opwekking 192. Ik kom in uw heiligdom binnen. En dat we daarna ook een moment van gebed hebben. Lied 192. Bidden. Ja, Heer, zo mogen we het voorhangsel voorbij gaan en heel dicht tot uw troon naderen. En we mogen daar alles voor u neerleggen. Heer, wat we aan u kwijt willen, wat we aan u willen geven, wat we aan u willen opdragen. Onze eer, onze glorie voor uw naam, onze lof en onze aanbidding. En we vragen u, Heer, of u daarnaar wil luisteren. Heer, wij zijn ook gemeente met elkaar. En dat betekent dat we op momenten als deze ook voor elkaar mogen bidden. Dat we mogen bidden voor hen die ziek zijn. En daarom misschien zelfs deze dienst niet kunnen bijwonen vanmorgen. Dat we ook mogen bidden voor hen die met vakantie zijn. Of u hen wil zegenen. Of u hen uw genade wil schenken. Heer, we mogen elkaar ook zegenen zoals we hier zitten vanmorgen. Zegenen in uw naam. We mogen bidden, Heer, of u deze gemeente wil bouwen. Dat we mogen groeien in ons geloof. Dat we mogen groeien in kennis van uw woord en in wie u bent. Dat we mogen groeien ook naar elkaar toe, zodat we ook voor elkaar kunnen zorgen als dat nodig is. En we bidden u, Heer, of u ons ook wilt toerusten om het te zijn voor deze plaats. Om uw heil ook bekend te maken aan mensen die dat nog niet weten. We bidden u, Heer, of dat u op deze manier uw gemeente wil bouwen. En we bidden of dat u met dit doel ook mensen wil gaan inzetten, wil gaan gebruiken, wil gaan toerusten. En misschien, nee Heer, zeker, dat u ook ons daarvoor gaat inzetten. En we vragen u, Heer, om daar uw leiding in te geven. En uw Heilige Geest in al zijn volheid uit te storten over deze gemeente. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u een gedeelte uit de Bijbel lezen. Uit Matteüs. En dan lezen we uit hoofdstuk 21. Matteüs hoofdstuk 21 vanaf vers 18. Het is een gedeelte wat in de schriftkritiek veelvuldig wordt aangehaald om de betrouwbaarheid van Gods woord aan te vechten. Wat hier gebeurt, waar we hier zo ook over gaan lezen, wordt zowel in Matteüs als in Marcus overgeschreven. En de verschillen in die twee weergaven die zijn zo groot, ook in de volgorde der gebeurtenissen, dat er velen tot de conclusie zijn gekomen dat Gods woord niet betrouwbaar is. Nou, ik kan niet op alle punten ingaan vanmorgen. Op een paar daarvan zal ik straks terugkomen, dat zal u ook wel merken, om wat meer begrip te krijgen van waarom er bijvoorbeeld een andere volgorde in de gebeurtenissen zit. Maar wij gaan in ieder geval vanmorgen ervan uit dat het woord van God door en door betrouwbaar is. Ik lees u vanaf vers 18. Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, naar Jeruzalem, werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen, doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zei tot hem, nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Tot zover. Ik wil vanmorgen eigenlijk eerst beginnen met u het verhaal van de voetballer te vertellen. Het is een verhaal over een getalenteerde voetballer die zich 's morgens stond te scheren toen de telefoon ging. Zijn vrouw was beneden aan het haasten omdat ze de kinderen op tijd naar school moest brengen. Die nam toch de telefoon maar op. Goedemorgen mevrouw, u spreekt met Football International. Als u één momentje heeft, dan zal ik u mijn man geven, zei ze gehaast en legde de telefoon op de aanrecht neer. Schat, Football International voor jou aan de telefoon, riep ze vervolgens naar boven en ging daarna meteen met de kinderen de deur uit. Haar man, die nog steeds bezig was om zich te scheren, die kreeg een adrenalinestoot. Football International, dacht hij. Ze willen vast een artikel aan mij wijden. Misschien wel het hoofdartikel. En dit is mijn kans om alle aandacht op mij te vestigen. En in gedachten zag hij al een miljoenencontract met een grote Spaanse voetbalclub voor zich, waar hij met grote letters zijn handtekening onder kon zetten. En met een paar snelle streken maakte hij zijn scheerwerk af en sneed zich lelijk en rende de trap af naar beneden. Goedemorgen, hier ben ik dan. Dag meneer, wij hebben goed nieuws voor u. wij mogen u een jaarabonnement aanbieden met 44% korting. Heeft u belangstelling? Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben meegemaakt. Dat iets er veelbelovend uitzag, maar uiteindelijk uitliep op een enorme teleurstelling. Iets wat we nooit hadden verwacht, maar waar we zo vreselijk teleurgesteld over waren, dat we het bijna niet onder woorden konden brengen. En ik denk het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen, zouden we ook in die categorie kunnen thuisbrengen. De Heer Jezus was met zijn volgelingen op weg naar Jeruzalem. Hij kreeg honger. Hij had behoefte om te eten. Hij zag een vijgenboom staan, liep daarheen, maar trof daar geen enkele vrucht aan. Balen! En ik denk als we ons daarop inleven, dat we heel goed kunnen begrijpen dat er dingen zo gebeuren. En toch, als we die inleving echt proberen te doen, is er ook iets heel merkwaardigs aan dit verhaal. Er is iets aan de reactie van de Heer Jezus dat ik maar heel moeilijk kan begrijpen. Er staat namelijk dat hij de vijgenboom vervloekte. Nooit groeit aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. Dat zijn zijn woorden. En vanaf dat moment begon die vijgenboom te verdorren. Marcus, die dat verhaal ook vertelt, dat heb ik u al gezegd, schrijft dat de boom een dag later al helemaal verdord was. Een wonder. Echt een wonder. We hebben hier in dit gedeelte te maken met het enige wonder van de Heer Jezus dat een negatieve uitwerking heeft gehad. Een wonder dat niet bevrijdend of genezend heeft uitgewerkt. En dat maakt deze geschiedenis tot een hele bijzondere. Iets wat er uitspringt buiten de rest. Wat ik ook vreemd vind, is dat de reactie die de Heer Jezus hier heeft, goed beschouwd, niet in verhouding staat tot wat er gebeurt. Hoe vervelend het ook is, het gaat hier toch maar om een olijfboom, of een vijgenboom, die geen vrucht draagt. Niets meer en niets minder. Dat is alles. Marcus die vertelt daar zelfs nog bij dat het eigenlijk nog helemaal de tijd niet was dat die boom vrucht zou dragen. Met andere woorden, het was normaal dat die vijgenboom geen vrucht had. Het was normaal. En toch wordt die boom hier door de Heer Jezus vervloekt. En als je erover nadenkt, dan lijkt dat verdacht veel op de reactie van iemand met een verkeerd humeur. Laten we het maar eerlijk zeggen. En zoiets, zo'n reactie zou je misschien van mij kunnen verwachten, maar toch zeker niet van de Heer Jezus. Die doet zoiets niet. De Heer heeft geen verkeerd humeur. Daarvan ben ik overtuigd. En daarom ben ik ook van mening dat er hier in deze situatie meer aan de hand is. Er speelt iets heel anders. Maar de vraag is, wat speelt er dan? En daarvoor moeten we wat dieper gaan spitten in het gedeelte dat we gelezen hebben, maar ook in de stukken eromheen. Want je moet zo'n geschiedenis altijd in zijn verband bekijken. En het eerste dat ik hierover wil zeggen, is dat dit alles gebeurde in een hele bijzondere periode uit het leven van de Heer Jezus. Alles wat we hier lezen gaat namelijk over de allerlaatste week van zijn leven. Deze week wordt door de evangelisten uitgebreid beschreven. En omdat de Heer wist wat hem te wachten stond, gebeurde er in die week eigenlijk niets wat zonder betekenis was. Iemand, dat geldt ook voor ons, voor u en voor mij, die weet dat zijn einde nadert, die richt zich zoveel mogelijk op de dingen die belangrijk zijn, de dingen die ertoe doen. En daarom is er heel veel van wat de Heer Jezus in deze week zei of deed, zijn dat dingen die een diepere betekenis hebben. Waar een boodschap onder ligt. En waar we ook moeite voor moeten doen om die boodschap eruit te halen. En ik denk dan ook dat er in de situatie met de vijgenboom, dat het de Heer er helemaal niet om te doen was dat zijn honger daar werd gestild. De Heer die wist dat zijn lijden aanstaande was, die wist dat het zelfs die week al ging gebeuren, maakte zich niet druk om het feit dat hij honger had. Helemaal aan het begin van zijn bediening had hij al laten zien dat honger hem niet tot zonde liet verleiden. Dat hij daarin sterker was. We kunnen daarom rustig stellen dat hier iets heel anders aan de hand was dan honger. En dan irritatie over het feit dat er geen voedsel was. De honger van de Heer was alleen maar een aanleiding om de aandacht te vestigen op iets dat veel belangrijker was. Op iets dat er bovenuit ging en dat een boodschap met zich meedroeg, wat voor ons vandaag de dag ook een betekenis zal moeten hebben. Je zou kunnen zeggen dat de gebeurtenis met de vijgenboom een symbolische handeling was, met een dieper liggende betekenis. Zoals heel veel dingen in die week een dieper liggende betekenis hadden. Want als we wat gaan bladeren rondom het gedeelte wat we gelezen hebben vanmorgen, dan zien we dat dat 21ste hoofdstuk van Matteüs nog een paar van die symbolische handelingen telt. In totaal treffen we daar 3 symbolische handelingen aan. Als eerste de intocht in Jeruzalem. Als tweede de tempelreiniging. En als derde, we hebben het gelezen, de vervloeking van de vijgenboom. We hebben hier te maken met een combinatie van gebeurtenissen die gaan over 1. Het koningschap van de Heer. 2. De tempel en de eredienst die daarin plaats heeft. En 3. Het al dan niet aanwezig zijn van voedsel. Als we over deze 3 dingen nadenken, waar komen we dan uit? Welke geschiedenis komt dan eigenlijk als vanzelf bij ons bovendrijven? Ik heb het antwoord daarnet eigenlijk al gegeven. Al deze gebeurtenissen, deze 3 symbolische handelingen, komen opvallend overeen met de gebeurtenissen die de Heer Jezus helemaal aan het begin van zijn bediening heeft meegemaakt. Namelijk toen hij door de duivel, door Satan, werd verzocht. In Matteüs 4 vers 2 gaat daarover. Daar staat, en nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten laatste honger. Hier gaat het over voedsel dus. In vers 5 lezen we, toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en stelde hem op de rand van het dak van de tempel. De tempel en de eredienst. En in vers 8 tenslotte staat, wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Hier gaat het over koningschap. En ik ben ervan overtuigd dat het geen toeval is dat helemaal aan het einde van de bediening, de aardse bediening van de Heer Jezus, die 3 thema's weer terugkomen. En wat dan opvalt, is dat Matteüs hier in omgekeerde volgorde terugkomt op de verzoeking van de Heer Jezus door Satan. Hij laat dezelfde onderwerpen terugkomen, alleen is de volgorde precies andersom. En zo'n omkering is een stijlvorm die we in de Bijbel heel erg vaak tegenkomen. En die stijlvorm die geeft altijd aan dat er iets wordt afgerond. Er wordt iets afgesloten. En ik moet zeggen, ik ben dit nog in geen enkel commentaar zo tegengekomen, maar ik denk dat dit de reden is geweest dat Matteüs, die in zijn vertelling niet kiest voor een chronologie, maar voor een thema, dat dit de reden is geweest dat hij een andere volgorde heeft aangehouden dan Marcus doet in zijn evangelie. Matthäus die wil op deze manier onze aandacht vestigen op het feit dat de Heer Jezus aan het einde van zijn leven opnieuw met een antwoord komt op de verzoekingen van Satan. De Heer die komt erop terug. Je zou kunnen zeggen als een soort van afronding. Een aanzegging aan de duivel die hem vanaf het begin al heeft dwarsgezeten. En als je het op deze manier bekijkt, dan is het antwoord dat hij hier nu geeft een andere dan het antwoord dat we aan het begin van het evangelie, aan het begin van zijn bediening hebben gezien. Als we kijken hoe het in het begin ging, dan zien we dat de Heer Jezus daar door de duivel werd benaderd en meegenomen. En keer op keer door hem op de proef werd gesteld. En kijken we dan naar hoofdstuk 21, dan zien we dat het hier heel anders gaat. Hier zien we hoe de Heer Jezus in elk van deze drie situaties zelf het initiatief neemt. Hij is hier degene die de regie in handen heeft. Hij is hier degene die bepaalt wat er gebeurt. Het lijkt wel alsof hij zichzelf hier openbaart als degene die de duivel uitdaagt. En zo is het ook, denk ik. Jezus neemt de leiding en rekent radicaal af met de drie thema's die al aan het begin van zijn bediening aan de orde zijn gesteld. Wat een geweldig einde zien we hier, een geweldig einde van zijn aardse bediening. Maar wat jammer dat zijn omstanders daarvan zo weinig hebben begrepen. Dat ze niet in de gaten hadden wat er gebeurde. Laten we eens kijken naar die handelingen. De eerste handeling, dat gaat erover toen de Heer met zijn discipelen in Betfage aankwam, dat hij een ezelin liet ophalen met een veulen, omdat hij daarmee Jeruzalem wilde binnenrijden en de woorden van de profeet Zacharia wilde vervullen. Als we in Zacharia kijken, hoofdstuk 9, vers 9, daar staan de woorden: jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. De Heer Jezus gaf hiermee te kennen dat hij inderdaad de grote koning was, waarover Zacharias al had gesproken. Rechtvaardig en zegevierend, maar dan wel op een hele andere manier dan de scharen voor ogen had. In plaats dat hij zich liet vervoeren op een trots paard, wat toen de gewoonte was, had hij nederig plaatsgenomen op een ezel, een lastdier. Dit was de manier waarop hij koning wilde zijn. Ik weet niet of de mensen die langs de weg stonden dit in de gaten hebben gehad, maar in ieder geval bewezen zij de eer door hem toe te roepen: Hosanna, de zoon van David. En de meesten van ons denken dat dit alleen maar een soort van juichkreet is, maar oorspronkelijk is dit woord afkomstig van het Hebreeuwse Hosanna en betekent niets minder dan: verlos ons, alstublieft. Maar wat is het jammer dat ze iets heel anders in gedachten hadden om van verlost te worden dan de Heer Jezus. Zij wilden alleen maar verlost worden van de Romeinse overheersers, terwijl hij juist uit was op de verlossing van de boze. En hij liet hem dat op deze manier ook weten. De tweede symbolische handeling vond plaats in de tempel. Meestal wordt deze gebeurtenis aangeduid met de term tempelreiniging. Maar ik vind dat eigenlijk maar een heel verwarrend woord. Want wat hier gebeurde had eigenlijk helemaal niets te maken met schoonmaken. En je krijgt zelfs de indruk dat door de chaos die ontstond, het rumoer alleen nog maar groter werd. Hij dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel, staat er. En de tafels der wisselaars keerde hij om en de stoelen van hem die de duiven verkochten. Voor degene die het niet weet, de duiven werden naast allerlei andere zaken als offerdieren verkocht. En zo was de tempel een marktplaats geworden waar men kon kopen en verkopen. En bij die transacties kon je overigens niet met gewoon geld betalen. Dat vonden de Joden niet gepast, want het gangbare betaalmiddel was Romeins. En op iedere munt stond de afbeelding van de keizer. En zoals u weet werd de Romeinse keizer als een godheid vereerd. En de Joden die vonden dat alleen om die reden al er geen Romeinse munten in de tempel mochten zijn. En daarom hadden zij bedacht dat er geldwisselaars moesten zijn. En die geldwisselaars die zouden die Romeinse munt konden omruilen voor speciaal gemaakte tempelmunten. En daarvan kon men dan de aankopen doen. En uiteraard ligt het ook voor de hand om te denken dat er bij die omwisselpraktijken ook wel degelijk winst werd gemaakt. En zo door al dit soort gedoe was de tempeldienst eigenlijk verworden tot een soort van huichelarij. En het is hiertegen dat de Heer Jezus optreedt en hij doet dat met grote autoriteit. Hij maakt daarmee voor iedereen duidelijk dat de tempel geen rovershol was, maar een bedehuis waar de Heere God centraal moest staan en waar zijn heil zichtbaar moest worden. En om dat ook te laten zien, genas hij daar vele zieken. Het was voor iedereen duidelijk dat de Heer met deze symbolische handeling deze boodschap uitzond. Die boodschap, ik ben ervan overtuigd, was ook duidelijk bij de vijand in de geestelijke wereld. En dan, als laatste, komt die derde symbolische handeling. De vervloeking van de vijgenboom. Die handeling die terugverwijst naar de verleiding van Satan, waar de Heer Jezus werd uitgedaagd om van stenen brood te maken en zo zijn honger te stillen. In wezen vroeg de duivel hem daar om tovenaartje te spelen en zijn macht aan te wenden om in zijn eigen behoeften te voorzien. En we lezen aan het begin van Matteüs dat hij dat toen niet deed, en ook hier in hoofdstuk 21 doet hij het ook niet. Ook bij de vijgenboom wendt hij zijn krachten niet aan om zijn honger te stillen. Daar ging het hem ook niet om. Dat hebben we al vastgesteld. Maar de Heer doet wel wat anders. Hij vervloekt de vijgenboom omdat deze geen vrucht draagt, terwijl het nog niet de tijd is om vrucht te dragen. Volgens Marcus. Hoe zit dat? Hoe komen we daar uit dit vraagstuk? Ik heb u al gezegd, Marcus is degene die ons vertelt dat het nog niet de tijd is dat een vijgenboom vrucht draagt. Maar omdat de boom al wel bladeren heeft, want daar spreekt de schrift ook over, mag worden verwacht dat er in ieder geval een begin is van vruchtafzetting. Bij de vijgenboom is het gebruikelijk dat als de bladeren uitkomen, dat er dan tegelijkertijd een grote hoeveelheid knobbeltjes op de takken worden gevormd. Knobbeltjes die door de Arabieren taks worden genoemd. En die knobbeltjes die zijn de voorbode van echte vijgen en ongeveer zo groot als een kleine kers. Eetbaar. Op het platteland worden ze gegeten door mensen die een tussendoortje nodig hebben. En wanneer de echte vijgen aan de boom komen, dan vallen die knobbeltjes eraf. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als die boom die knobbeltjes niet heeft, als ze ontbreken, dat er dan ook later in het seizoen geen vijgen worden gevormd. En ik denk dat de Heer op deze manier, ook al was het nog vroeg in het seizoen, kon zien dat deze boom geen vijgen zou dragen. Hij trof er namelijk geen taks aan. En hoewel de mooie bladeren veelbelovend waren, bleek het hier te gaan om een boom zonder vrucht, een boom zonder hoop. En toen de Heer dat zag, voerde hij zijn derde symbolische handeling uit. Nooit groeien aan uw enig vrucht meer. Het woord vervloeking heeft hier niet de betekenis die wij er in ons moderne spraakgebruik meestal aangeven. Ik denk dat we dit woord misschien beter zouden kunnen vertalen met een aanzegging van een oordeel. De Heer Jezus zegt hier de vijgenboom een oordeel aan. En dat het hier gaat om een symbolische handeling, dat wordt duidelijk dat de Heer uit het feit dat de Heer Jezus in de drie daarop volgende gelijkenissen uitlegt wat hij hiermee heeft bedoeld. En die gelijkenissen zijn gericht aan de overpriesters en de oudsten van het volk. En we hebben de tijd niet vanmorgen om ze alle drie te lezen, maar ik wil wel even de conclusies uit die gelijkenissen naar voren halen. In hoofdstuk 21 vers 31 staat bijvoorbeeld: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Dat is een oordeel, waar of niet? In hoofdstuk 22 vers 8 staat: de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Dit is ook een oordeel. En in hoofdstuk 21 vers 43 wordt eigenlijk alles samengevat met de woorden: daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En als dit geen oordeel meer is, dan weet ik het niet meer. Aan het einde van zijn bediening en zijn aardse leven behoorden de Joden te weten wie Jezus was. En nu dit niet het geval bleek te zijn, werd de balans opgemaakt en het oordeel geveld. Het koninkrijk Gods ging naar een volk dat de vruchten daarvan wel opbrengt. Wie is dat volk? Ik weet niet hoe het met u is, maar ik voel mij dan aangesproken. Dat volk, dat heeft te maken met de gemeente. En dus uiteindelijk ook met ons. En gek genoeg lezen we niet dat de Heer Jezus op deze manier met zijn volgelingen over het voorval met de vijgenboom spreekt. En ik vraag me af of zij op het moment dat dat gebeurde de diepe betekenis daarvan hebben begrepen. Maar uit het verslag van Matthäus en Marcus blijkt in ieder geval wel dat toen de Heer Jezus die handeling heeft uitgewerkt, dat zijn discipelen erbij waren. De gelijkenissen zijn gericht op de Joodse leiders, maar de discipelen hebben het ook zeker gehoord. Maar als hij met zijn discipelen hierover spreekt, dan kiest hij een benadering die positiever is. Hij kiest voor een andere positieve insteek. En als je kijkt hoe de discipelen dan op die hele affaire rondom die boom reageren, vooral Petrus, dan lijken ze vooral geïnteresseerd te zijn in de kracht die de vijgenboom heeft doen verdorren. Hoe is het mogelijk dat dat zo snel gebeurt? En de Heer Jezus die belooft hen dan alleen maar dat diezelfde kracht ook hun deel zal zijn. Wanneer? Indien gij gelooft en niet twijfelt, staat er geschreven. En Marcus voegt aan het woord geloof nog twee woorden toe. Hij zegt namelijk: geloof in God. En letterlijk staat er: geloof van God. En hierover valt veel meer te zeggen, maar daar hebben we de tijd niet voor. En ik houd het er maar op dat iedereen die op basis van een relatie met God door hem wordt geleid, die kracht ook kan ervaren in zijn of haar leven. En daarmee hebben we eigenlijk voor ons vanmorgen, christenen van deze tijd, min of meer helder wat de opties zijn die ons vanmorgen door het woord van God worden voorgehouden. Want het is natuurlijk prachtig om te weten hoe dat werkt met die vijgenboom, met de manier waarop die vrucht tot stand komt, met de manier waarop de Heer Jezus daarop reageert. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om dat we proberen dat verhaal naar ons toe te krijgen en ons af te vragen van wat betekent dat nou voor ons? Wat betekent dat voor mij? Wat kan ik ermee in mijn leven met de Heer, in mijn leven als gelovige? En ik wil daar een paar dingen over zeggen vanmorgen. In de eerste plaats was het voor mij een geweldige ontdekking om te zien hoe uitdagend of de Heer met zijn tegenstander omgaat en met hem afrekent. Hoewel de Via Dolorosa en Golgotha nog moeten komen, neemt de Heer hier al op een superieure wijze stelling tegenover de boze. Nu al is duidelijk dat deze bij hem geen schijn van kansen maakt. Zijn overwinning is eigenlijk al een feit. Een week voordat het allemaal nog moet gaan gebeuren, laat de Heer Jezus zien dat de duivel geen schijn van kans heeft. Geeft de Heer Jezus in de geestelijke wereld aan van joh, je kan nog wel zoveel bluffen, maar tegen mij heb je geen schijn van kans. En wanneer ik dat op mij laat inwerken, dan word ik eigenlijk heel erg blij van binnen. Want het accentueert de enorme macht, de enorme overmacht die de Heer heeft. Eigenlijk op een moment, in een fase van zijn leven, dat je zou zeggen dat daar nog helemaal geen sprake van was. En dat geeft mij de kracht, als ik zelf een moeilijke weg voor de boeg heb, om door te gaan. Om te beseffen dat als ik mijn vertrouwen op hem stel, op Jezus, die vlak voor zijn moeilijkste weg aangaf dat hij de overwinnaar was, dat ik ook niks te vrezen heb. En dat als het erop aankomt, met hetzelfde gezag mag handelen als hij heeft gedaan. Dat hij dat gezag ook aan mij geeft, aan u geeft. Wat doen wij daarmee? Het is aan ons. Gebruiken wij het ook? In de tweede plaats worden we erbij stilgezet dat wij een volk moeten zijn dat zijn vrucht opbrengt. En de vraag of dat zo is, ik kan daar niks aan doen, maar ik blijf daar altijd mee bezig. In Lucas 18 stelt de Heer Jezus de vraag of de Zoon des Mensen bij zijn komst op aarde nog wel geloof zal vinden. En om ons heen zien wij een grote menigte van mensen die zich van hem heeft afgekeerd. Maar de vraag die zich altijd dan bij mij opdringt is, hoe zit dat dan met ons? Nou, misschien denkt u wel van, ik geloof toch. Maar wat is dat dan voor geloof? Wat verstaat u daaronder? Wat wordt daarmee bedoeld? Wat bedoelt u daarmee? Matteüs 25 vanaf vers 31... gaat over het oordeel van de Zoon des Mensen. En daar komen wij een criterium tegen die wordt gebruikt als het erom gaat het koninkrijk te beërven. En dat criterium, dat zal ons vanmorgen heel bekend voorkomen. Want daar staat, ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. De vraag die ik vanmorgen aan u wil voorleggen, en ook aan mijzelf, dat is of dat wij gelovigen zijn die vrucht dragen. En ik zou die vraag ook op een andere manier kunnen stellen. Met andere woorden, bent u in alle opzichten bezig om de mens te worden die God in gedachten had toen hij u het leven gaf? Bent u in alle opzichten bezig om de mens te worden die God in gedachten had toen hij u het leven gaf? Bent u op de plaats waar God wil dat u bent? Doet u de dingen die God wil dat u doet? Drukken uw relaties iets uit van de liefde van de Heer? Waar liggen uw prioriteiten? in tijd, in geld. Kortom, waar bent u mee bezig? Waar staat u? En als we over de gemeente in zijn totaliteit spreken, weet u van elkaar hoe het ervoor staat met uw groeiproces? Als u hier zo rondkijkt, bent u dan op de hoogte van waar iedereen staat? In zijn of haar geestelijk leven, in zijn of haar groeiproces. En bemoedigt u elkaar daarin? Spreekt u elkaar daar ook op aan? Want als gemeente zijn we daarin verantwoordelijk voor elkaar. Moeten we er voor elkaar zijn. En ik denk dat als het zo is, dat als u op één of meer van deze vragen het antwoord schuldig moet blijven, dat er dan werk aan de winkel is. En ik hoop dat de overdenking van vanmorgen u motiveert om dit serieus te nemen. Zullen we de Heer danken? Heer, u zet ons stil bij een boodschap die moeilijk is. Die in de eerste plaats al moeilijk is te begrijpen uit uw woord, maar vervolgens ook moeilijk in de praktijk te brengen is in ons leven. Omdat we weten dat het ons alles kost. En toch zitten we hier niet voor niks, Heer, vanmorgen. We zitten hier om u te loven, te prijzen, u te aanbidden en ons leven aan u toe te vertrouwen. Hoe moeilijk dat ook mag zijn. Het is wel datgene wat we willen. En daarom bidden we u vanmorgen of u ons daarbij wil helpen. En of u ons tot een gemeente wil maken wat elkaar daarin helpt. Leer ons om elkaar te kennen in wie wij geestelijk zijn en waar we in onze groei staan. Leer ons, Heer, dat we daarover ook met elkaar praten, zodat we kunnen doen waarvoor we gemeente zijn, namelijk elkaar bemoedigen en stimuleren om te groeien en de mens te worden die u met ons in gedachten heeft. Heer, en zo mogen we voor elkaar bidden vanmorgen. En zo mogen we elkaar ook uw zegen toebidden. Dat u het in ons gaat doen. Dat u die vrucht in ons gaat brengen. Dat we vrucht mogen dragen voor u. En dat we die vrucht aan u mogen geven. Heer, u bent groot, u bent almachtig. En u heeft dat zelfs laten zien in de moeilijkste week van uw leven. Heer, en het is voor ons een hele troost dat we in uw naam ook zo door moeilijke periodes in ons leven mogen gaan. Dat we in uw naam en in uw kracht overwinnaar mogen zijn. We danken u daarvoor. Amen. We zingen met elkaar een toepasselijk lied, denk ik, uit Johan de Heer 666. Laat me in u blijven groeien, bloeien. En tijdens het zingen van dit lied wordt bij u de derde collecte opgehaald. Mag ik u vragen om te gaan staan, want dan zingen we met elkaar nog ons slotlied. Dat is 346 uit Opwekking. Een lied dat gaat over het volk dat zijn vrucht opbrengt. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbede en dan na de zegenbede nog couplet 3 en 4. Ja, Heer, dit lied zingen wij vanuit ons hart. Dit is wat wij willen als volgelingen van U, als gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar wij weten ook, Heer, dat we het niet vanuit onszelf kunnen en dat wij daarom Uw zegen nodig hebben. En daarom is het zo geweldig dat we mogen weten dat de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allemaal is. Amen.